daarna lezen we Johannes 8, vers 1 tot en met 12.
Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaren van de overpriesters en de fariseeën, kwamen al daar met lantaarns en fakkels en wapens. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen: wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus dan zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. En als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. De naam van deze dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste overduizend en de dienaren der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem.
Het is de eerste Lijdenszondag vandaag. We staan stil bij de handen van Jezus. En de tekst voor de preek vindt u in het slot van vers 12. Waar we deze woorden lezen: en bonden hem. Gemeente, jongens en meisjes, wat heb jij afgelopen week allemaal gedaan met je handen? Misschien heb je een toets gemaakt, een repetitie, je pen vastgehouden, je handen over het toetsenbord. Heb je iets moois gemaakt, heb je geknutseld, heb je gekleurd, heb je de tafel gedekt? Heb je eten gemaakt, aan je mond gebracht? Misschien heb je boodschappen gedaan en heb je verschillende boodschappen uit het rek gepakt en in je karretje gelegd. Heb je gezwaaid naar iemand die je tegenkwam op straat? Misschien heb je als keeper wel een bal het doel uitgetikt. Heb je gezwommen op zwemles? Wat heb je allemaal gedaan met je handen? Je had de vrijheid, hè? Je kon van alles doen in een gezonde situatie met je handen. Maar kijk nou eens naar de handen van Jezus. Ze worden vastgemaakt, geboeid. Waarom is dat? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is: Jezus handen geboeid. Jezus handen geboeid. Het zijn onschuldige handen. Het zijn bevrijdende handen. Het zijn leidende handen. Dus onschuldige handen. Het zijn bevrijdende en ook leidende handen. Ja, er zijn heel wat mensen gekomen om de Heer Jezus gevangen te nemen. Moet je alleen de Romeinse soldaten eens stellen, hè? Vers 3. En later komt dat nog een keer terug in Johannes 12. Heeft het over een bende, heeft het over een afdeling soldaten. En het woord dat gebruikt wordt doet denken aan wel 200 soldaten. Blijkbaar. verwachten ze nogal wat problemen met Jezus dat ze met zo'n grote groep gekomen zijn. Denken ze dat die zal vluchten? Hebben ze er rekening mee gehouden dat er een grote zoektocht op touw gezet moest worden? Verwachten ze veel tegenstand? Zijn ze bang voor zijn aanhangers? In ieder geval zetten ze heel veel mannen in om te voorkomen dat Jezus hen tussen de vingers doorglipt. En als je dit zo leest, als je dat op je in laat werken, dan lijkt het wel alsof je een nieuwsbericht uit de krant aan het lezen bent. Je hoort hè, over een zwaar bewapende agenten die een inval doen om een invloedrijke, om een gevaarlijke crimineel van bed te lichten. Heel wat agenten zijn op de been en een politiehelikopter hangt in de lucht en speurhonden staan gereed om de boef in te rekenen. Want je weet maar nooit met een gevaarlijk iemand. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Alles moet worden voorkomen dat die ander er alsnog vandoor kan gaan. Die crimineel die moet in de boeien geslagen worden. Nou, zoiets gebeurt ook in Gethsemane. Heel wat mannen zijn op de been om te zorgen dat Jezus er niet ontsnapt. Ja, zijn al die mannen nou wel nodig? Want wat doet Jezus? Jezus vraagt hen, wie zoeken jullie? En als zij dan zeggen, wij zoeken Jezus, de Nazarener. Dan geeft hij aan, nou degene die jullie zoeken, die staat hier voor je. Ik ben het, zegt hij. En als Petrus dan het zwaard in zijn hand neemt en ermee rondzwaait en dat door de lucht laat flitsen en iemand verwondt. Dan steekt Jezus zijn hand uit en dan geneest hij het oor van Malchus dat door Petrus eraf is geslagen. Is Jezus een gevaarlijke crimineel voor wie je moet oppassen? Nee, Jezus is geen misdadiger die erop loslaat. Hij is de arts die goed doet, zelfs aan zijn vijanden. Zijn al die zware bewapende mannen wel nodig om Jezus in te rekenen? Nee, want Jezus hoeven ze niet gevangen te nemen. Jezus die geeft zichzelf gevangen. Hij steekt als het ware zo zijn handen uit om zijn handen te laten boeien. Onze tekst zegt, en zij boeiden, zij bonden hem. En dat zullen jongens en meisjes wel geen handboeien zijn geweest die wij vandaag de dag kennen. En van die ijzeren boeien met een slot erop. En het zullen dikke, stevige touwen zijn geweest die om zijn handen, zijn polsen zijn gebonden. Want ja, zijn handen moeten levenloze handen worden. En ik wil u vanmorgen eens vragen. Wilt u eens goed kijken naar die handen van Jezus? Waarom worden nou zijn handen geboeid? Wat hebben deze handen verkeerd gedaan? Heeft Jezus ooit een vinger naar de zonde uitgestoken? Nee, de handen van de Heer Jezus, die hebben alleen maar goed gedaan. Zijn handen hebben zieken genezen. De schoonmoeder die van Petrus, die met koorts op bed ligt. Die werd door Jezus aangeraakt en onder zijn handen verlaat de koorts haar lichaam. Jezus die stak zijn hand uit naar onreine mensen. Hij maakte zich één met hen. En hij genas hen. Hij stak de vingers van zijn handen in de oren van iemand die doofstom was. En raakte daarna zijn tong aan. En zo kon die man weer gaan horen en spreken. Zojuist nog heeft hij met zijn handen het oor van Malchus opgepakt. En weer aan zijn hoofd gezet. Kijk eens naar zijn handen. Zijn handen waren reddende. Met zijn handen heeft hij doden opgewekt. Met zijn handen heeft hij die baar aangeraakt waar die jongen uit Nain op lag. En hij gaf hem weer terug aan zijn moeder. Met zijn handen heeft hij dat 12-jarig dochtertje van Jairus dat dood op bed lag bij de hand genomen. Hij greep haar hand, liet haar opstaan. Zijn handen, ze deelden uit. Met zijn handen vermenigvuldigde hij 5 broden, 2 visjes, zodat heel veel mensen gevoed konden worden, eten hadden. En later, nog maar net geleden, deelde hij met zijn handen brood uit. En reikte hij met zijn handen wijn aan zijn discipelen, toen hij met hen de paasmaaltijd gebruikte. Zijn handen waren zegenende handen. Hij liet kleine kinderen bij zich komen. Hij omarmde hen. Hij zegende hen. Zijn handen waren dienende handen. Hij was, als was hij een slaaf, gaan dienen. En hij ging de voeten met zijn handen schoonwassen van de discipelen. Hij reinigde ze. Ja, ook die van Judas. Met zijn handen zette hij zich in voor anderen. Zijn handen waren sterk. Behulpvaardig. Zijn hand greep hij Petrus vast die wegzonk in de golven. Zijn handen waren machtige handen toen het ging stormen daar op dat meer van Galilea. Toen bedaarde hij de storm. Hij legde het zwijgen de storm op. Storm legde hij het zwijgen op. Met zijn handen heeft hij legioenen van boze geesten uitgedreven. Zodat mensen die bezeten waren bevrijd werden. Met zijn handen heeft hij altijd de wil van zijn vader gedaan. Toen hij in Jeruzalem was, het huis van zijn vader, de tempel. Toen greep hij met zijn handen een geesel van touwtjes vast. Om het huis van God schoon te vegen van handelaars. Omdat de heiligheid van het huis van God, omdat de eer van zijn vader hem ter harte ging. En daarom waren zijn handen in de hof van Gethsemane, net even hiervoor, biddende handen. En bad hij, laat mij uw wil doen, o God. Zijn handen waren nodigende handen. Hij heeft gelokt en genodigd. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Zijn handen. Ze hadden zoveel goeds gedaan. Hij had er zoveel zegen mee verspreid. En van die handen lezen we in onze tekst dat ze worden geboeid, gebonden. Zie je het gebeuren? Want ja, we staan er zeg maar vanmorgen zo bij, hè? We zien het gebeuren. Nou, zou je dan niet verontwaardigd je stem willen verheffen? Wat jullie doen, dat is gemeen. Sla iemand anders in de boeien. Bind de handen van moordenaars die bloed hebben vergoten. Bind de handen van dieven die onrechtmatig dingen hebben afgepakt van een ander. Bind handen van anderen die anderen hebben uitgebuit. Maar blijf in ieder geval van die reddende, genezende, goede, zegenende handen van Jezus af. Jullie hebben de verkeerde te pakken. Laat zijn handen met rust. Het zijn onschuldige handen. Zou je niet verontwaardigd roepen? Richting Malchus. Zie je hem staan daar? Malchus! Man, je ziet toch dat Jezus geen crimineel is. Dankzij hem heb je oor weer terug. Zou je niet boos en scherp Judas willen toeroepen? Judas, waar ben je mee bezig? Je weet toch wel beter? En misschien kijk je ook wel hoopvol en verwachtingsvol. Naar Jezus. Doe hier iets aan. Laat dit niet gebeuren. Dit is toch onrecht? En aan u is toch gegeven alle macht. Leer hen een lesje. Hoor je hoe Jezus erop reageert? Hij zegt, doe het zwaard. Het scherpe zwaard van je verontwaardigde en felle woorden weg. Laat hen tot hiertoe begaan. Zie je wat Jezus doet? Hé, jij kijkt hem aan, hè? Vol verwachting, vol hoop. Dat hij van zich af gaat slaan. Maar hij doet iets heel anders. Hij steekt als het ware zijn reine, smetteloze handen uit. Om ze te laten boeien. Waarom? Waarom reageert hij zo? Nou, zie je dat dan niet? Heb je dat dan niet door? Hij laat zich binden. Plaats vervangend. Borgtochtelijk. In plaats van een ander. Ja, je ziet het goed hoor. Zijn handen zijn echt onschuldige handen. Maar Jezus die laat zich vrijwillig binden. Om mijnentwil. Vanwege mijn handen. Dat zijn handen gebonden worden. Heeft te maken met mijn handen. Heeft te maken met onze handen, met mensenhanden. Want kijk, zie je dat? Ik wil je in gedachten even vanmorgen meenemen naar het begin van de Bijbel, het boek Genesis in. Kijk, daar zie ik een hand gaan. Een hand die zich uitstrekt naar een verboden vrucht. Het is de hand van Eva, het is de hand van Adam. Het is een hand die zondigt tegen een goeddoend God. En daarna... daarna... zie ik de hand van Kaïn gaan. En het is een hand die Abel neerslaat. En het leven van een ander neemt. Het is een hand die gevuld is met bloed. Het is een moordenaarshand. En even later... zie ik de tijdgenoten van Noach bezig met hun handen. Ze brengen eten naar hun mond, ze houden een glas vast, ze organiseren een huwelijksfeest. Het zijn druk bezette handen. Ze zijn druk bezet met het hier en het nu. En aan God denken ze niet. En als Noach, de prediker van Gods gerechtigheid, vertelt over Gods toorn en over de zondvloed die komen gaat, dan gaan hun handen naar hun voorhoofd en ze zeggen, ah, Noach, jij bent niet goed bij je hoofd, man. En even later zie ik handen van alle sjouwen. Zie ik handen stapelen. Het zijn handen die een toren bouwen, de toren van Babel. Het zijn onafhankelijke handen. Ze denken in hun hoogmoed onafhankelijk te zijn. En nog weer later zie ik handen die wegduwen. Jozef wordt door zijn broers de put ingeduwd. Ik zie liefdeloze handen. En wat heeft Jacob voor handen? Bedriegershanden. Hij steekt zijn handen uit aan zijn blinde vader Isaac. En hij zegt, vader, ik ben het, Esau, voel maar. Ik zie oneerlijke handen. En zie je wat Rachel in handen heeft? Rachel strekt haar handen uit naar een afgodsbeeld. Daar zoekt ze haar houvast. Daar zoekt ze steun bij. En Juda? Juda die trekt Tama, die langs de kant van de weg zit, zo naar zich toe. Jij bent voor mij. Zijn handen die zondigen tegen het zevende gebod. Als je kijkt naar de handen van mensen. Als je ziet wat er allemaal mee gebeurt, heb je dan niet alle reden om te zeggen, ja, die handen hadden geboeid moeten worden. En ik heb vanmorgen nu alleen maar iets gezegd over handen die je in het boek Genesis tegenkomt. Maar je kunt ze met vele voorbeelden vermenigvuldigen. Je kunt zoveel voorbeelden noemen van mensenhanden die zondigen. Moet ik vanmorgen wat dichter bij huis komen? Kijk eens naar je eigen handen. Je hebt misschien vanmorgen je handen gewassen. Maar zijn ze ook echt schoon? Laat me je handen eens zien, zegt Jezus in Johannes 18. Als het ware tegen ons. Heb jij reine, schuldeloze handen? Onze handen zijn vies en vuil door de zonde. En die reine, onschuldige handen van Jezus klagen ons vanmorgen aan. Niet zijn handen, maar mijn handen hadden geboeid moeten worden. Kijk eens naar je handen. Je nam misschien, hè, 3 maanden geleden, het avondmaalsbrood in handen. Je hield het vast. Je bracht het naar je mond. Je hield genadebrood in handen. Je kreeg het uitgereikt. Maar hoe is het erna gegaan? Neem de afgelopen 3 maanden eens in gedachten. Hou je handen eens in het licht van Gods heilige wet. Hoe zien je handen eruit? Wat heb je gedaan met je handen? Wat hebben ze vastgepakt? Wat hebben ze laten liggen? Welk gebaar heb je gemaakt wat niet passend was? Wat heb je weggemoffeld wat een ander niet mocht zien? Waren er echt gevouwen, biddende handen? Handen die u hebt opgeheven tot God omhoog? Of heb je met je handen dienst geweigerd aan God? Wie kan vanmorgen zeggen, maar mijn handen zijn zo smetteloos rein, zo schoon. Alleen als ik kijk naar de afgelopen 3 maanden, er is niks op mij aan te merken. Kunnen wij niet heel snel een afwerend gebaar maken met onze handen naar God toe, als hij iets van ons vraagt wat ons niet bevalt. Als zijn handen naar je uitgestrekt zijn en hij je wil vormen en hij je wil verlossen. Dan kun je zomaar zijn handen wegdrukken omdat je het als een bedreiging ervaart voor je eigen ik. En je zegt, handen thuis, Heer Jezus. Van uw vormende, verlossende handen ben ik niet gediend. Ik wil liever dat alles bij het oude blijft, dat ik mijn eigen leventje kan invullen. En als u met uw handen naar me toe komt en mij wil vormen. En als u met uw handen mijn verloren leven wil, reddend leven wil maken. Dan zeg ik toch, nee, dat wil ik niet aan. Daar wil ik niet van weten. Hebben we niet alle reden om in een week van voorbereiding ons te verootmoedigen voor God. Ons klein te maken voor God. Alleen al als we letten op onze handen. Niet zijn handen, maar mijn handen hadden geboeid moeten worden. Maar nu worden niet de handen van mensen, van kinderen van Adam geboeid. Maar van de Zoon van God. Handen die zo onschuldig zijn, zo liefdevol, zo smetteloos rein. Onschuldige handen worden geboeid omdat er bij onschuldige handen zijn. En zo wil Jezus ons bevrijden. Want zijn geboeide handen zijn ook bevrijdende handen. Onze tweede gedachte, bevrijdende handen. Nee, Jezus bevrijdt zichzelf niet. Dat had hij makkelijk kunnen doen. Jezus kon met gemak die boeien verbreken. Maar Jezus bevrijdt zichzelf niet. En God de Vader bevrijdt zijn zoon ook niet. De Vader zwijgt. Hij grijpt niet in. Hij opent niet de aarde om de soldaten en om Judas en om Malchus en om anderen levend te begraven. Maar waarom niet? Waarom grijpt de Vader niet in? Waarom zwijgt God? Omdat hij juist in zijn zwijgen zoveel zegt. Hij wil zondaren redden. Zo lief heeft hij de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om geboeid te worden door zondige mensenhanden. Hij laat zijn zoon boeien omdat hij zondaren wil redden. En dat wil de zoon ook. En daarom wendt hij de macht die hij heeft niet aan voor zichzelf. Waarom laat Jezus zich binden? Omdat Jezus zich eerder heeft laten boeien aan de wil van zijn Vader. Kijk, als Jezus de boeien die om zijn pols zijn geslagen had verbroken, zou hij machteloos zijn als zaligmaker. En daarom laat hij zich boeien. En daarom laat hij zich gewillig wegleiden als een lam naar de slachtbank. Jezus die onderneemt geen vluchtpoging. Hij weet dat hij deze weg moet gaan. En hij is bereid om de lijdensweg te gaan tot het einde. En hij steekt als het ware zijn handen uit om zich te laten boeien. Denk even mee, jongelui. Waarom is Jezus op aarde gekomen? Weet je wat de profeet Jesaja in hoofdstuk 61 daarover zegt? Jesaja zegt, straks komt de Messias, hè, komt Jezus. En hij zal loslating van gevangenen preken. Hij wordt door God gezonden om aan mensen die gevangen zitten de vrijheid te geven. Om mensen die in de boeien zitten, de boeien te verbreken. En weet je wat de Heer Jezus heeft gedaan, een poos hiervoor? In Nazareth, in de synagoge van Nazareth. Dat kun je lezen in Lucas 4. Toen heeft hij die woorden van Jesaja toegepast op zichzelf. En hij zei, ik ben gekomen om aan gevangenen, aan mensen die in de boeien zitten, de vrijheid te geven. En hoe? Jezus kan die vrijheid alleen geven als hij zich laat binden. En in onze tekst klinkt zijn naam met nadruk. Hè? Zijn namen Jezus gevangen en bonden hem. En jongens en meisjes, waarom hebben Jozef en Maria Jezus nou de naam Jezus gegeven? Omdat ze dat een mooie naam vonden? Nou, omdat de hemel dat had gezegd. Je zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal redder zijn, bevrijder zijn, zaligmaker zijn van zondaren. Hij gaat zijn volk bevrijden uit de boeien waarmee ze vastzitten aan de zonde en aan de dood en aan de duivel. En kijk nou toch eens, nou wordt hij, Jezus, de grote bevrijder, geboeid, gebonden. Daar staat hij. Maar hij blijft niet staan. Hij wordt meegenomen. Hij laat zich meenemen. Zie hem gaan als het lam van God. Geboeid wordt hij afgevoerd naar de hoge priester. En dan gaat het naar Pilatus. En dan gaat het naar Herodes. En dan gaat het weer terug naar Pilatus. En dan gaat het naar Golgotha. En ja, dan worden zijn geboeide handen losgemaakt. Maar niet om hem de vrijheid te geven. Maar om van die geboeide handen doorboorde handen te maken. Jezus wordt geboeid en wordt vastgebonden. Wanneer? Net nadat hij Pascha heeft gevierd. Dat is nog maar net gebeurd. En Jezus heeft de paasmaaltijd afgesloten met het zingen van Psalm 118. Dat was het onderdeel van het Hallel. Jezus zong. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. En kort daarna laat Christus zich als een offerdier, als het paaslam, binden tot aan de hoornen van het altaar. Het altaar dat klaar staat op Golgotha. Om daar geofferd te worden tot de volkomen verzoening van al de zonden van al zijn kinderen. Hij wordt gebonden om straks geworpen te worden in de buitenste duisternis. Om te verdragen wat ik verdiend heb vanwege mijn zonde gehad. Want als wij niet gezondigd hadden, dan had Jezus niet gearresteerd hoeven te worden. Want zijn arrestatie leidt tot zijn dood. Hij wordt geboeid omdat wij geboeid zijn geraakt. Hij wordt gebonden opdat hij ons zou ontbinden, zegt ons avondmaalsformulier. Nou, mag ik eens vragen vanmorgen. Aan het begin van de week waar we ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. Bent u, weet je daarvan? Bent u van uw boeien bevrijd geraakt? En ging dat misschien zo? Je zag in, ik ben geboeid. Geboeid aan de zonde en aan de dood en aan de duivel. En je ging je boeien als boeien ervaren. En je probeerde jezelf los te maken en je trok wat en je rammelde wat met je boeien. En je zette kracht, maar de boeien vielen niet af. Die kwamen helemaal niet los te zitten. Integendeel, het leek wel alsof ze steeds strakker om je heen kwamen te zitten. Die boeien die hielden je stevig vast. Dat deed pijn. En misschien ging het wel zo ver in je leven dat die woorden uit Psalm 116, dat gaat wel heel diep, hè? Maar dat de taal van je hart werd. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst van de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenis. Maar toen nam de Heilige Geest je mee naar Christus en in de prediking, de bediening van de verzoening. Waar Christus present is. Waar hij als de bevrijder van gebondenen aanwezig is, sprak hij tot je ziel. En hij zei, hier ben ik. Ik kan jou helpen en ik wil je helpen. En de geest fluisterde het in je oor. Hier is de zoon. En als hij je vrij maakt, dan ben je echt waarlijk vrij. Dan gaan geboeide handen los. En in het geloof zag je hem gaan, geboeid en al op weg naar het kruis van Golgotha. Om zo loslating aan zijn discipelen te prediken. En je zag in Jezus' naam is een vrijspraak. En je zei, o God, u heb ik nodig. Ik lig machteloos, gebonden door eigen schuld. Maar kom, maak mij vrij. En je strekte je hand naar hem uit. En je ontving vergeving. Vrijspraak van je schuld. De boeien vielen af. En je ontving zijn liefde. En je begon te zingen, gij hebt mijn banden losgemaakt. Nou ja, of het zo ging, of misschien heel anders. Maar zeg zelf. Wat is het heerlijk, hè, om in aanraking te zijn gekomen met die bevrijdende handen van de Heer Jezus. Ik voor u. En volgende week wil hij je opnieuw doen laten zien op die bevrijdende handen. Wil hij zijn hand open doen? Wil hij brood delen, wijn aanreiken om al zijn kinderen, kleingelovigen, grootgelovigen, om hen te verzadigen? Om hen te bemoedigen? Of heb je nog nooit kennis gemaakt met die bevrijdende handen van Jezus? Dan zijn er vanmorgen nodigende handen bij Jezus. Ja, zijn handen kunnen nodig, hè? Omdat ze eerst geboeid werden. En hij zegt, kom bij mij. Wie je ook bent. Hoe je leven er ook uitzag. Kom. Ik moet denken aan het Christusbeeld van de Deense kunstenaar Bertel Thorvaldsen. Dat is een beeld dat staat in Kopenhagen. Daar staat Jezus zo afgebeeld. Zijn handen voor zich uit. Dat is een uitnodigend gebaar. Om bij hem te komen. En zo staat hij vanmorgen in de prediking ook voor u. Zie je hem? Wil je het toch aan hem overgeven? Maar bij hem is er zoveel bewegingsvrijheid te krijgen. Want je denkt misschien, dan word ik geboeid door hem. Nee, bij hem is er veel bewegingsvrijheid te krijgen. Ja, zeg je, maar ik voel me juist zonder hem als een vogel zo vrij. Goed dat je dat zegt. Maar schijnbedriegt, want in werkelijkheid ben je dan gebonden aan de wagen van de dood. En ben je op weg naar je eeuwige ondergang. Weet je welke gelijkenis? Als jij de Heer Jezus nog niet lief hebt. Weet je welke gelijkenis je dan eens zou moeten lezen? Want je zegt, ik heb eigenlijk niet echt die geloofsverbinding met de Heer. Maar ja, dat boeit me ook niet. Dan moet je eens een gelijkenis lezen. Gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Die ken je wel, toch? Op het feest zit daar iemand, een man zonder bruiloftskleed. Hij heeft zijn handen bewust niet gebruikt om dat bruiloftskleed aan te trekken. Maar dat komt hem duur te staan. Want hij wordt uiteindelijk buiten gezet. En dan wordt er gezegd, neem hem mee en bind hem aan handen en voeten. Werp hem in de buitenste duisternis. Want ja, gemeente, straks komt Jezus terug, hè, op de wolken van de hemel. En hier in Johannes 18 zie ik er al een voorspel van wat de profeet Jesaja heeft geprofeteerd. Jesaja heeft gezegd, en hij zal dan met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. En een voorspel daarvan zie ik hier in Johannes 18. Want kijk, Jezus die staat daar, hè, voor zijn vijanden die naar hem toe komen. Hij staat daar koninklijk. Wie zoeken jullie? Oh, zoeken jullie mij? Nou, ik ben het. Drie woordjes maar, zegt hij. Ik ben het. In het Grieks zijn het er maar twee. Ik ben. En al die soldaten, en het zijn echt geen kleine jongens, die worden zo omver geblazen. Jezus spreekt ze omver. Maar dat zal hij straks op een nog veel ingrijpende manier doen. Bij een ieder die geweigerd heeft om die gebonden handen door hem te laten bevrijden. En daarom laat je met God verzoenen. En laat dan een week van voorbereiding voor je een week zijn waar je de Heer zoekt met ingespannen krachten. Hij is zo gewillig om je te verlossen. De handen van Jezus. Die onschuldige handen, die worden geboeid. Om te kunnen bevrijden. Maar waar hij je bevrijdt uit je boeien, gaat hij ook lijden. En dat brengt ons nog kort bij onze laatste gedachte. Zijn handen zijn ook lijdende handen. Want wat gebeurt er als hij van de boeien waarmee je vastzit aan de zonde, wat gebeurt er als hij je van die boeien bevrijdt? Dan bindt hij je opnieuw. Maar wel anders. Dan bindt hij je in de liefde aan hem. Dan word ik gebonden aan hem. En dan verbindt hij zich aan mij. Want wat doet hij? Hij zendt zijn geest. En dan komt zijn geest in mij wonen. En wat voor gevolgen heeft dat voor mijn hand? Dan ga ik mijn hand besteden in de dienst van God. Dan leer ik mijn hand op het juiste moment op de mond te leggen. Dan steek ik een behulpzame hand uit. Een helpende hand uit om goed te doen aan mijn naast. Dan leert de geest mij een vuist te maken met mijn hand. Om te strijden tegen de zonde, om de goede strijd te strijden. dan steek ik dagelijks mijn lege hand uit om van genade te kunnen leven. Jezus Christus, die wil door zijn geest mij leiden op zijn weg. Ja, zeg je, maar als ik nou op Simpson lijk. Simpson? Ja, Simpson, je kent hem wel, toch? Die handen van Simpson, die werden ook gebonden, net als die van Jezus. Maar de reden was heel anders. Waarom werden de handen van Simpson door de Filistijnen vastgebonden? Omdat hij zijn roeping had verwaarloosd. Omdat hij was afgedwaald van de goede weg. En toen week de geest van God van hem en toen werd hij krachteloos. Want als je het spoor van God verlaat, dan word je altijd krachteloos om God te dienen. Nou, als ik nou ontvangen genade, nou lijk op Simpson. Misschien zit je hier en zeg je, ja, ik lijk op Simpson. Als ik in de zondeval ben gevallen. En weer verbonden hebt aan de zonde. Misschien wel een zonde waar ik zo verknocht aan ben. Wat dan? Ja, maar dan ook wil hij me opzoeken en me bevrijden en leiden. Genadig zijn. Ook dan, zelfs dan, zijn er leidende, vergevende handen. Dan zijn er biddende handen van Jezus om je heen. Ik heb voor u gebeden. En als ik dat zie, zou ik dan niet met des te meer volharding mijn handen vouwen en bidden, houd u mijn beide handen met kracht omvat, zodat ik zal gaan op het smalle pad. Dat hoort ook bij de zelfbeproeving, hè, gemeente? De eerlijke vraag of je echt bereid bent om voor de Here te leven. Dat hoort ook bij de zelfbeproeving, bij de toets. Ben ik bereid en om ijverig in zijn wegen te gaan? Ben ik bereid om het verkeerde weg te vluchten, omdat elke zonde weer een boei is waarmee ik Jezus boei, opnieuw boei. Zou ik dan niet zingen als ik zie op zijn liefde? U slaakte mijn banden. U verloste mij van mijn banden. En daarom ben ik uw knecht. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ik wil aan uw hand gaan. Wijs mij de weg, ook op kruispunten in mijn leven. En ja, ook als het moeilijk is en als ik teleurstellingen opdoe, als ik u misschien niet begrijp. Waarom gaat het nou zoals het gaat? Ik begrijp het niet. Om dan ook te vertrouwen, Heer, u vergist zich niet. Want uw handen dienen mijn zaligheid. En geleid door uw handen kan ik toch veilig verder gaan. Ook wat er voor me ligt. Want uw handen zijn leidende handen, beschermende handen. Want Jezus heeft het zelf gezegd, mijn schapen die horen mijn stem en ze volgen mij. Maar dan kan niemand mijn schapen uit mijn sterke hand drukken. Dan ben je veilig in zijn hand. Ook als handen je vastgrijpen. En in de boeien slaan. En dat gebeurt, hè, bij volgelingen van Jezus. De voetstappen van Jezus moeten drukken. Hij werd geboeid, in de banden geslagen en zij ook. En ik zie het gebeuren in India als een knokploeg met wapens een huiskerk binnenstormt en christenen uit elkaar slaat en verwondt. Maar ook op andere plekken waar christenen niet alleen verwond raken. Waarin de boeien worden geslagen, worden meegenomen en in de gevangenis terechtkomen, worden opgesloten. Kun je dan ook de troost en de leiding van Jezus ervaren die geboeid werd? Ik moest denken aan Guido de Bray, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ja, hij werd opgepakt, hè, geboeid, in de gevangenis geworpen. En dan zat hij in afwachting van zijn doodsvonnis. En vanuit zijn gevangenis schrijft hij dan verschillende brieven naar zijn vrouw, naar zijn jonge kinderen, naar zijn moeder. En je verwacht misschien wel allemaal verdrietige woorden te horen en te lezen. Maar niets daarvan. Hij troost zijn geliefden die zonder hem achterblijven. Als je die brieven leest, de vreugde en de blijdschap, die spat van die brieven af. Een stukje uit zijn brief. Hij schrijft: O, wat een eer. Zelfs aan de engelen verleent God niet de eer om voor zijn naam te lijden. Wie ben ik dat mij die eer wordt geschonken? Ik ben verrukt over de hemel als ik erover nadenk. En alsof dat niet genoeg is, troost Jezus mij zonder ophouden in deze strijd. En dan zegt hij, ik zie Jezus gevangen in mijn boeien. Ik zie hem met mijn geestesoog opgesloten in mijn duistere gevangeniscel. En zo maakt hij het waar dat hij met mij zal zijn. Tot het einde. Jezus is hier bij mij. Samen met een oneindige menigte van engelen. En hij bemoedigt mij met de zoete melodie van zijn vertroosting. Aan wie overwint, zal ik geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs van God is. Wat een genade als je dat kunt schrijven. Wat een genade als je in het geloof mag zeggen, Jezus heeft op mij bevrijd. Hij heeft zich laten binden om mij te ontbinden. En nu zijn er zoete banden die mij binden aan hem en aan iedereen die bij hem hoort. En daar wil ik volgende week van getuigen. Aan de tafel van de Heere. Hij heeft mij bevrijd. Hij zal mij bevrijden. Eens komt de dag dat de macht van de zonde volkomen voor goed verleden tijd zal zijn. En ja dan. Dan zijn daar opnieuw zijn handen. Liefdevolle, doorboorde handen die alle tranen van mijn ogen zullen wissen. Want hij maakt alle dingen nieuw. Glorie, glorie aan het Lam dat ook mijn zonde op zich nam. Amen.